Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jeugdzorgen. De podcast voor iedereen die te maken heeft met de jeugd- en pleegzorg. Mijn naam is Gina Adou en met deze podcast probeer ik zoveel mogelijk ervaringen te verzamelen. Vandaag horen we de ervaring van Robin, onze eerste Belgische gast. Superleuk om hem te ontvangen en zijn verhaal te horen. Hij is ook ervaringsdeskundige nu. Dus ook heel interessant om zijn werk te horen. En ik ben blij ook dat ik weer een jongen heb gevonden op de podcast. De komende tijd komen er best wel wat op. Dus dat is echt heel top. Ik ben ook blij dat hij... We hebben de podcast vrijdag opgenomen. En dat was een beetje last minute. Ik denk dat we dinsdag of woensdag de afspraak hebben gemaakt. Dus daar ben ik ook echt enorm dankbaar voor. Want... waren er twee afspraken die af werden gezegd. Eentje die werd verzet en de ander die werd eigenlijk gecanceld. Maar ook eigenlijk, ja, wat ik wel ook wel weer iets moois vind. Er was dus iemand waarmee ik een podcast zou opnemen, maar dat ging niet door. Want ja, die persoon had best wel een positieve ervaring van de jeugdzorg. Van een jeugdzorgmedewerker. Maar die ging het daar dus hebben over met hun familie. Van, ik ga een podcast opnemen. En ja, vanuit die gesprekken kwam er toch uit dat het toch ook nog best wel gevoelig ligt. En dat als zij hun verhaal delen, dat ja, je ook wel een beetje het verhaal van anderen deelt in je familie. Ook al is het vanuit jouw ervaring. Het is ook... Ja, je hebt ook veel gezamenlijke ervaringen. Dus die is dus naar mij teruggegaan. En toen hebben we gewoon gezegd van... Ja, het hoeft niet, weet je. Het is jouw ervaring. En ik vind het eigenlijk stiekem toch wel ook weer fijn om te horen... dat het dus wel ook weer zo'n gesprek heeft geopend binnen die familie. Dus... Ja, ik vond het ook echt helemaal niet erg. Het was dus wel dat ik even wat mensjes moest gaan vinden. En wat ik eerst had gepland is dat ik... Want het is nu zondag en morgen ga ik weer een podcast opnemen. Komt er iemand langs. Dus ik dacht, oké, dan ga ik gewoon in de avond de podcast editen. En dan komt het in plaats van 7 uur ochtends, 7 uur 's avonds erop. Maar... Ik heb dus iemand gevonden die echt al heel snel kon afspreken. En dat is Robin. Dus ja, echt heel blij daarmee. Ik heb verder volgens mij ook niks meer te zeggen. Naast natuurlijk het standaard. Volg Jeugdzorgen op Instagram en laat een review achter. 5 sterren alsjeblieft. Hou ik jullie niet meer langer op. En hier het verhaal van Robin. Hi, welkom Robin bij Jeugdzorgen. Leuk dat je er bent. Zou jij mij en de luisteraars willen vertellen waar jij ten eerste zit nu? We nemen dit trouwens online op.
Dankjewel om deel te mogen zijn van de podcast. Maar ik zit hier in België, dus in het Gentse vooral. Voilà.
Ja, dus dat is een debuut, denk ik, op deze podcast. Iemand uit België. Ook wel echt heel leuk. Hoe bevalt België?
Momenteel is het heel druk. Omdat wij voor nieuwe verkiezingen komen staan in juni. Dus het is wel best pittig nu. Ja,
ik weet eigenlijk niet zoveel van België af, maar Gent is dus denk ik het politieke hoofdstad van België.
Nee, dat is Brussel. Dat is Brussel.
Oh, oké. Okay. Nee, ja. Dat weet ik trouwens, want daar zit nog meer. Nee, dan had ik dat wel goed. Oké, okay. Zou je trouwens even kunnen voorstellen? Naam, leeftijd, wat vind je leuk om te doen?
Dus ik ben Robin. Ik ben recent, een week geleden ben ik 29 geworden. Ik studeer de opleiding ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg. In juni ben ik trouwens ook afgestudeerd. Allee,
Oh,
normaal,
twee keer gefeliciteerd
ja,
dan.
normaal gezien toch? heel veel tijd voor hobby's heb ik niet. De tijd die er zo nog wat overblijft. Want natuurlijk ben ik heel hard in de weer als ervaringsdeskundige.
Ja.
Ben ik vooral bezig met mijn twee beste vriendinnen. Ons ook mee af te spreken en zo. Want ik vind dat wel belangrijk. Dat zijn mijn twee
Ja.
grote steunpilaren. Dus in die zin vind ik dat ook wel belangrijk. Dat ik soms een keer met hun ook een keer quality time heb. Voilà.
Leuk. En wat hoe ziet jouw quality timer dan uit als je afspreekt met je vrienden?
Goeie vraag. Dat hangt er een beetje vanaf eigenlijk. Want bijvoorbeeld, met ben ik dan naar Moraya Lopé geweest, naar Amsterdam. Met haar ga ik regelmatig naar concerten. En met ga ik, als zij, want zij werkt ook als zorgkundige, heeft ze het heel druk. Is het wel zoeken om, allee, om een beetje onze planning op elkaar af te stemmen, maar bij haar gaan we meestal zo ontbijtje gaan doen en zo wat, een beetje chillen zo. Dus allee, ja, komt wel goed.
Oké, nice. Ja, en je zegt dus dat je niet veel tijd hebt voor hobby's, omdat je vooral werkt in
ja,
de.
ja.
Ja, waar werk je eigenlijk?
Momenteel
Je werkt als
de
ervaringsdeskundige, maar
ervaringsdeskundigheid
waar. Ja.
in België staat totaal nog niet zo ver dan in Nederland, heb ik het gevoel. Hier in België is het beroepsattentieprofiel wel erkend door de overheid sinds kort. Maar het is nog altijd vrijwillig niet betaald, vrijwillig betaald en ter allen tijde kun je misschien max een halftijdse functie opnemen als ervaringsdeskundige. Dus nog geen voltijdse. Maar ik werk een beetje op beleidsniveau van verschillende ja, organisaties, zeg maar. Vooral die zich inzetten op jongeren. Zo ben ik als ervaringsdeskundige actief in het netwerkcomité binnen Oost-Vlaanderen. Dus elke provincie hier in België heeft een netwerkcomité en ook een jongerennetwerk, die alle jeugdorganisaties een beetje met elkaar verbindt. En mijn taak vooral daar is
Oh, interessant.
enerzijds vormingen geven om partners, politiemensen, instellingen, psychiatrische instellingen kennis te laten maken met ervaringsdeskundigheid. En anderzijds is het ook mijn taak om in het netwerkcomité de stem van jongeren en kinderen en hun context, dat hoeft niet alleen ouders te zijn, maar ja, een vertrouwenspersoon, mee hun stem op tafel te krijgen, wat niet evident is. Dus ja.
Nee, mooi werk. Ja,
Tuurlijk, tuurlijk.
echt heel nice dat je dit doet. En ik zie ook aan je dat je het met veel passie doet. Dus ja, dat is naar mijn idee een van de
Zeker.
belangrijkste dingen. Zeker in de zorgwereld. Ja, verder nog iets wat je wilt delen, een leuk feitje over jou?
Goh. Ik ben even aan het denken. Ik heb trouwens een leuk weetje voor al onze toffe nederburen. In december heb ik een subsidieaanvraag gedaan. En is
Ja.
goedgekeurd trouwens. Om het U-project. Het U staat voor Jongeren Ontmoeten door Ervaringsdeel. En de bedoeling is dat we eenmalig samen gaan komen met jongeren tussen de 14 en 25. Om hun ervaringen op te pikken over hun hulpverleningstraject. Omdat te weinig gehoord wordt en dat mee te nemen naar beleidmakers. Dus ja, we gaan volgende maand van start. Dus iedereen is welkom. Mm-hmm. Dus bij deze.
Ja, precies. Dus als je dit hoort en je bevindt zich in die, hoe noem je dat? Die range, dan moet je bij Robin zijn.
Zeker.
Nice. Oké, nou ik denk dan dat we wel kunnen beginnen aan jouw verhaal. Want hoe is de jeugdzorg bij jou in het leven gekomen?
Heel vroegtijdig, toen ik schat een jaar of 5, 6, zijn mijn ouders gescheiden. Waardoor mijn moeder een nieuwe partner heeft tot vandaag de dag nog dezelfde partner. Maar daar klikt het niet zo heel hard mee. En als kind steek je domme dingen uit, zoals elk normaal kind.
Ja.
Maar heel snel werd ik geviseerd door hem. En ik was niet een van de magersten, nu nog altijd niet trouwens. Maar hij begon langzaam zo wat mij uit te schelden voor al dikzak. Doe een keer iets van sport, et cetera.
Mm.
Waardoor eigenlijk mijn zelfvertrouwen heel laag was op dat moment. Ik ben niet heel de braafste thuis ook geweest. Maar ik heb me altijd mezelf moeten voor mezelf opkomen, verdedigen en zo. En naarmate dat ik ouder werd, schat ik rond een jaar. Ik deed mijn lentefeest toen. Ik denk, 12 jaar was ik toen. Kreeg ik mijn eerste gsm'tje. Dat was zo'n uitschrijver van Samsung zo nog.
Yeah.
En er was heel veel ruzie. Al jaren was er heel veel ruzie tussen mij en mijn stiefvader. En ik had een nieuw gsm, dus wat deed ik? Ik nam die ruzie zo ook op.
Smart.
Uiteindelijk heb ik ook mijn stiefvader daar moeten me chanteren van laat me nu rust, of ik ga dat naar uw wielerclub buiten brengen. Want dat was zijn ding en leven daar ook voor. Maar hij had daar ook vast...
Een wieler?
Ja.
Wielerclub, is dat een wielrenner? Ja,
voor wielrennersclub. Waar hij heel actief was. Maar daar zaten ook mensen van stadsbestuur in. Dus hij heeft mij een paar maanden gerust gelaten. Ik heb eindelijk mijn rust al een beetje gevonden. Maar toen sloeg het noodlot een beetje toe, want ik was mijn gsm kwijt. En natuurlijk... ja. Natuurlijk, herbegon het opnieuw. En het is geëscaleerd op mijn 14-jarige leeftijd. Waarbij ik... ik en mijn zus kwamen net van een schoolreis van een week. Ik herinner mij nog... We waren redelijk laat thuis. Ik schat rond een uur of 8, 9, want we kwamen die dag van Parijs. En op een moment ben ik met mijn zus in de keuken zo aan het bijbabbelen en zo. En toen kwam mijn stiefvader heel kwaad binnengelopen. En hij zei van, Robin, je hebt dat zakje van het fototoestel kapot gedaan en dit en dat. En ik dacht, maar in die tijd, dat kostte je maar 10 euro voor een fotozakje. Ik bedoel, dat is niet een professioneel toestel dat we de dag van vandaag nu kennen, maar zo van die Nikon, de eerste Nikon-dingetjes. Wetende dat ik de week ervoor het fototoestel van mijn Peter had gebruikt om met mijn beste vriendin van toen... wat foto's te trekken op het provinciaal domein en zo. Dat was een beetje de mode, de trend zo toen. Het koordje van het fototoestel was kapot stuk. En daar was er heel drama rond. Maar ik bleef heel rustig, want ik dacht van we kunnen volgende week wel een nieuwe zakje gaan halen. Allee, dat is... En toen zat ik... ik zat toen in tweede middelbaar. Maar ik was heel hard met mezelf aan het struggelen. Ondanks dat hij van kind af aan mij uitschold. En naarmate dat ik ouder werd... ik heb judo gedaan, hij heeft karate gedaan. En hij profiteerde ervan om de momentjes dat wij judo, karate een beetje wat doen als spelen, probeerde hij, en ik zag het zo hard in zijn ogen, hij probeerde dat om mij echt effectief pijn te willen doen. Maar terug te komen op het verhaal. Die avond... is het een beetje geëscaleerd, want hij, ja, hij haalde andere dingen van toen ik kind was, naar boven en zo. En op een gegeven moment stond ik in de gang. Ik was helemaal aan het trillen van kwaadheid. Maar mijn zus stond voor mij en we waren zo aan het praten. Ze was mij een beetje aan het kalmeren. En plots komt mijn stiefvader achter mijn zus staan, waardoor hij mij probeerde te slaan. Maar echt te slaan. Met de platte vuist. Maar ik deed judo op dat moment, dus ik kon één keer wegtrekken. Maar de tweede, die zag ik niet aankomen. Waardoor het echt raak op mijn oogkas was. Mijn moeder was daar op die moment en zij zag alles gebeuren. En ik weet het nog altijd niet, maar mijn zus stond in de opening toen van de gang naar de keuken waar mijn stiefvader op dat moment plaatsvond. En ze is over mijn zus gesprongen, heeft zijn keel toegeknepen. En dat was de eerste keer dat mijn moeder beslist heeft van... Je moet naar je echte vader gaan, want dat gaat hier nog heel hard beëindigen. Intussentijd werd ik een beetje opgevolgd door het school, NCLB en het JAC. Als je met problemen zit hier in België op school, verwijzen ze heel snel door naar het CLB. Dat is een overkoepelende... Vlaamse organisatie, waar niet alleen om de 2 of 3 jaar een spuitje moet krijgen voor van alles en nog wat.
Gezondheid.
Maar dat je ook voor je mentaal welzijn ook daarbij terechtkomt. Want ik spreek nu over 15 jaar geleden. En toen was mentale welzijn hier in België... hier in België was het heel... heel beperkt, zal ik maar zeggen. En het JAC was een, is nu nog altijd... dat is het jongerenadviescentrum, waar dat je met psychologen een uurtje kunt gaan babbelen. Dat is gratis, nog altijd trouwens. Maar dat was het ook. Daar hield het ook op. Maar toen ben ik op mijn 14-jarige leeftijd dan bij mijn echte vader terechtgekomen. Maar...
Ik heb nog wel ook een vraag. Je werd bij naar dat CBS-ding.
CLB.
Dat is trouwens iets Nederlands. Ja. gestuurd omdat het denk ik fout of slecht ging op school. Maar hoe kwam je bij dat JAC terecht?
Ik kwam bij het JAC terecht door. Dan moet ik even heel goed ruiven. Eigenlijk ook een stuk via het CLB, omdat ze merkten. Dat ik heel hard met mezelf kampte op dit moment. Zij hebben enkel dokters, maar geen psychologen en dergelijke in huis. Dus hebben ze mij een beetje doorverwezen richting het JAC, dan het jongerenadviescentrum.
Ja.
En zo is het een beetje gekomen. Zo. Ik moet eerlijk zeggen... Maar dat waren zo gesprekken. Ja, ik was niet een van de sterke jongeren, zeg maar, van toen. Die open over van alles babbelden en zo. Nu spreek ik daar heel open over. Maar destijds was ik een heel verlegen, timide jongetje. Vol met schaamte trouwens. Want ja, ik moest door een psycholoog geholpen worden. Dat was toen nog een groot taboe. Nu is dat echt, ben ik blij, al heel doorprikt. Maar toen was dat heel taboe.
Ja, zeker.
Maar daar heb ik wel, denk ik, ene keer om de twee weken bij geweest. Maar mijn ouders wisten daar ook niet van. Want ik stook... ik stak alles weg eigenlijk. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik met mijn gevoel bij mijn ouders of familie kon. Ik heb dat al nu ook. Ik heb dat heel hard. Waardoor ik in de hulpverlening heel mooie stappen heb gezet. Maar toen... toen ik geholpen werd door het JAK en toen ik... het was niet een samenspraak, want het was... Robin, jij gaat naar uw vader gaan wonen. Maar mijn vader die had het financieel moeilijk. En had ook een alcoholverslaving. Maar ik had tenminste een onderdak. Dus van mijn 14 tot mijn 17 heb ik wel een beetje normale jeugd gehad. Maar niet om te zeggen... dat ik alles kon doen wat ik wou. Maar ik kon een beetje... het was een beetje meer leefbaarder dan de jaren ervoor. Maar...
wat was het verschil tussen die twee thuissituaties? Het grootste verschil?
Bij mijn vader kon ik... ik had mijn eigen kamertje. Ik zat daar heel een tijd op mijn kamertje. Maar ik had mijn rust daar. Ik werd mijn rust gelaten. Enkel voor het eten, hè, was normaal. Hè. Maar daarbuiten werd ik rust gelaten. Ik kon mijn ding doen. Ik mocht zelfs, toen ik 15 was, mijn eerste vijf doen. Dus, en ik... Ja, ik heb wel geluk gehad dat ik wel toen een hele mooie vriendengroep op school heb gehad. Die mij ook heel hard steunde daarin. Nu nog, we zijn, tot een paar jaar geleden zijn we allemaal onze wegen gaan scheiden en zo. Maar daarvoor, als we ergens naar uit gingen gaan samen, dan letten we echt op elkaar van dat we geen alcohol achter stuur gebruikte. Er was altijd twee mensen van onze groep. Dat was altijd Bob. Nice. Dus allee, in die zin. Maar toen, op mijn 17, ben ik dan jammer genoeg alleen terechtgekomen. Ik was een zangcoach van een plaatselijke vereniging, wat ik echt supergraag doe. Karaoke en zo, dat doe ik supergraag. Het was show in september. Ik herinner mij het nog heel goed. 3 september 2013 waren wij aan het repeteren voor de vrijdag, de show. Show must go on. Maar toen kwam mijn moeder binnengelopen en zei ze van... Robin, je moet binnen, je moet dringend binnenkomen, de politie, dit en de politie, dat. Wat was er nu gaande? Wat was er nu gaande? Dus wetende dat ik 2 of 3 weken ervoor bij de politie heb gezeten voor klacht wegens laster en eerhoof tegenover mijn stiefvader, want die probeerde je mij te chanteren via sociale media, Facebook destijds en zo. Maar ja, ik weet...
En chanteren met wat? Met die...
Je moet...
opnames die je had? Of...
Nee, zo in de zin van je moet niet meer bij ons komen, je bent niet meer welkom en als we je nog zien, dan dit en dat. En denk je... Maar hij had altijd een specifieke schrijfwijze en schrijffout. Daar aan de hand van dat wist ik dat hij het was. En kon het ook.
Want het was ook nog eens met een anoniem account.
Ja.
Die berichten binnen.
Zeker.
Dus
ik verwijder mij uit de zaal samen met mijn moeder. En zij zei dat mijn vader in de gevangenis zat. Ik zeg maar, wauw, ik heb hem nog 2 uur geleden gezien. Ik kon dat dus niet geloven. Ik ben zelfs naar de lokale politie moeten gaan. En daar hebben ze dat effectief bevestigd. En ik denk, allee, dat kan niet. Wat bleek nu? Mijn vader woonde in een heel klein straatje waar er 5 huisjes stonden. En het verste huisje had een moestuin en dat was een oud vrouwtje en die haar man was overleden. Dus wel zei die, zegt hij tegen mijn vader, jij moogt dat bewerken, want dat staat toch te verwilderen. En hij keek daar zo hard naar uit, want dan hebben we al jaren een stadstuintje, maar de wachtlijsten zijn heel veel, te hoog daarvoor. Dus hij ging aan de slag daarmee. En wat bleek nu? Die buurvrouw heeft 2 weken voor september van 2013, toen wij op reis gingen, heeft zij dat achter mijn vader zijn rug aan de geburen naast haar gegeven. Natuurlijk. Natuurlijk, we kwamen terug, want het was school in september. Hij worstelde er heel hard mee, vond dat echt niet plezant. Wat bleek nu? Die persoon in kwestie, die was ook alcoholverslaafd. Maar een stuk erger of mijn vader, die ging elke dag naar het café. En mijn vader, dat was wel regelmatig, maar niet elke dag, snap je? Waardoor op die ene dag, 3 september 2013, kon mijn vader van het werk en wou hij een pintje drinken. En kind, eentje is geentje. En hij komt thuis. Maar ik wist dat hij al wat gedronken had. Ik zeg van, ik ga gewoon mijn ding doen. En ik moest toch weggaan.
Je had dat muziek
Wat bleek nu? Dat de buur, aan wie de buurvrouw dat moestuintje gegeven had, dat die ook een heel hard ladder zat was. En mijn vader provoceerde en uitdaagde. En mijn vader heeft hem neergestoken. Dat was heel heavy, die periode.
Dat snap ik.
Dus heeft een vriendin van mijn vader mij onder haar vleugels genomen. Ik was op die moment 17. Ik weet niet hoe ze dat in Nederland zeggen. Maar mensen die zo geen inkomen hebben of geen recht hebben op een werkloosuitkering of een invaliditeitsuitkering krijgen van de staat een minimumloontje. Wat echt 2 keer niks is, uiteindelijk. Dat wilden ze in gang zetten, zonder samenspraak met mij trouwens. Er was een gezamenlijk gesprek bij het CLB, waar mijn moeder was uitgenodigd, iemand van het JAC, en ik dacht ook iemand, een leerkracht van school, maar dat weet ik niet meer zeker. Dat was het, de bespreking over Robin en de situatie. Wat gaan we nu doen met Robin?
Hoe gaan we het doen?
En ik zat daar gewoon en er werd niets aan mij gevraagd. En ik hoorde van, dan moet Robin alleen gaan wonen. Want er zijn maar 3 opties in dit geval. In dit geval kan hij terugkeren naar u als moeder. Wat ongetwijfeld zijn u wou, omdat daar iets ging escaleren daarmee. Of via jeugdrechtbank. Maar binnen een paar maanden was ik 18, dus dan had dat ook al geen zin. Hier in België duurt dat heel lang. Ik weet niet hoe dat zit in Nederland, maar hier in België duurt het zo lang. Dus we spreken echt van een jaar. Maar ik had, denk ik, 6 maanden. Dus dat was niet. Of ik moest alleen gaan wonen met een leefloon. Maar ik moest dat beslissen op een kwartier. Ik kreeg een kwartier de tijd om te beslissen, maar dan krijg je een papier voor je voorgeschoteld van je moet €1.300 terugkeren aan de instantie als huurwaarborg, maar als 17-jarige €1.300, dat is gigantisch veel geld. Dus ik heb daar heel hard over getwijfeld. Er werd niets gevraagd aan mij van zie jij dat zitten? Wat denk je erover? Snap je? Zulke vragen. Ze denken altijd het belang van het kind, maar wat is het belang van het kind? Van de jongeren toen. Nu, na order inzien, ben ik heel blij dat ik die stap wel gezet heb. Hè? Maar toen,
Ja.
dat was echt hel. Dat was niet te doen.
Ja, en je kreeg eigenlijk ook maar één realistische optie.
Ja?
Want bij je moeder was niet echt...
Ja?
Ja, kon niet, jeugdzorg.
Ja?
Dat kon
dat
niet.
Kon niet,
en
ja.
Dus, ja.
Dus ben ik... Ik zat ook in mijn laatste jaar op dat moment. Ik heb mijn laatste jaar moeten dubbelen, trouwens. Want ik wou echt mijn diploma hebben. Ook de vrienden van toen hebben mij zo hard gesteund en ook gepusht daarin. Van, Robin, kom, ik weet dat je nu echt heel lastig hebt. Want ik ben eigenlijk van de 10 maanden ben ik open hal misschien 4 maanden naar school geweest. Ik ben echt... Het moment dat ik moest op 3 weken tijd trouwens alles in orde brengen. Dat was ook zoiets. Ik moest een huis zoeken op 3 weken. Ik moest alle verzekeringen afsluiten op 3 weken. Allee, dat werd allemaal boven mijn hoofd. Allemaal geregeld en gedaan. Maar toen mocht ik mijn vader een paar weken later in de gevangenis gaan bezoeken. En die vriendin die mij onder haar vleugels had genomen van mijn vader... die heeft dat heel schitterend gedaan en aangepakt. Maar toen ben ik helemaal gecrashed. Toen ik mijn vader daar zag, dat was gehandboeid. Dat was niet de vader die ik kende. En dan ben ik heel hard gebroken geweest. Ik heb toen heel hard geweend. Echt. Ik heb echt niet met tranen gezeten. Ik heb echt gepleit als een klein kind. Maar toen ik uit de gevangenis kwam, ben ik heel zwaar in een depressie geraakt. En ben ik eigenlijk... in 2016 was het mijn allereerste opname, zeg maar, in de psychiatrie. Maar wel crisis. Niet in de voltijdse psychiatrie, maar crisisopname. Ik heb dat heel lang verzwegen voor iedereen. Waarom? Dat was schaamte, dat was taboe ook een stuk. Ik ben daar uitgeraakt in de crisis, want dat duurt maar 3 weken hier in België, een crisisopname.
En was dat... Had je dat vrijwillig?
Dat was heel vrijwillig, omdat ik zat er helemaal door. Ik ben niet de Robin wie dat ik nu was. Ik had nergens niet meer zin in. Ik had mijn passie voor muziek helemaal opgegeven. Ik zag het leven niet meer. Als dit mijn leven zou geweest zijn, dacht ik toen van... Wat gaat de toekomst brengen? Ik heb zoveel schrik, dan wil ik hier gewoon niet meer zijn. En ik heb tot 2021 heb ik dan er ook een crisisopname gehad van 3 weken. Waarbij ik echt de euthanasieprocedure wou opstarten. Het was echt wel... Ik zag het gewoon niet meer zitten. Yeah. En ik ben toen... in die periode was een heel lastige periode, omdat ik heel zwaar in die depressie zat. Maar ik ben richting Gent verhuisd dan. Waar ik een nieuwe psycholoog in het JAK leerde kennen. En... daar heb ik een heel mooi traject mee samen afgelopen, waarvoor heel dankbaar ben. Maar zij heeft mij doen inzien, zei van, weet je wat je moet doen? Je moet een ticketje kopen voor je idool. Dus ik terug naar de crisis en ik dacht van, kan ik er kijken of dat mijn idool ergens speelt de komende tijd? En het was heel recent dat ze... moest spelen in het Gentse.
Kan je die nog herhalen, jouw idool?
Natalia, ja. Een zeer warme vrouw, trouwens. Kocht ik een ticketje voor Natalia. Hè. Dat was, denk ik, een paar weken later in het Capitool hier in Gent. En ik zat daar. En Ze had net een nieuw album geschreven. En een van de liedjes was This Is It. En dat liedje... dat heeft voor mij heel veel betekenis, want dat is echt een kantelpunt geweest in mijn herstel, zeg maar. Omdat ik eigenlijk... Ja. Ze zei mij dat... ze zei op het podium van, kijk, het leven is niet gemakkelijk. En het leven zijn gebeurtenissen die komen en gaan. En dat is een virtuele cirkel, bijvoorbeeld scheidingen, trouwen, geboorte, sterftes, noem maar op. En dat komt heel voortdurend terug. Maar het is te zien hoe dat jij als persoon daar tegenover staat. En dat lied, ze zong dat. Ik heb zo hard naar die tekst geluisterd. En dan denk ik van... Maar ik heb bestaansrecht. Ik mag hier zijn. Ja, en nice. Daar heeft die knop een beetje omgedraaid. En toen ben ik wel in een lange, durige opname gegaan. Ik denk ongeveer 6-7 maanden. En... dat is nu 3 jaar geleden afgerond. En tot 2 jaar geleden ben ik echt uit de put van depressie en manisch depressie, want dat werd allemaal beschreven door psychologen, et cetera. Zelfmoordpogingen, et cetera. Zelfmoordgedachten. En sinds 2 jaar geleden heb ik dat niet meer. Ik heb nu het gevoel, sinds twee jaar geleden, dat ik zo nu mijn puberteit aan het herbeleven ben. Dat ik echt nu de puberant in mij aan het, aan het beleven ben. Dat ik echt aan het leven ben. Dat ik, zoals bijvoorbeeld voor mijn verjaardag, ben ik naar Moraya Lopé geweest in Amsterdam. Dus dat zijn kleine dingetjes dat voor mij goud waard zijn. Ik geniet daar nu zoveel van. In die zin ben ik wel heel hard blij dat ik uiteindelijk wel eruit ben geklommen.
Ja, zeker. En ik vind het ook inderdaad net om te horen. Want je zei eigenlijk dus dat die depressieve periode eigenlijk een beetje begon rond je 17e, 18e. Mm-hmm. En dat die op je 27e dus echt...
Ja.
Echt dat je kon zeggen dat het voorbij was. Wat ik daar mooi aan vind, is dat ik denk dat er heel veel mensen nu, weet je wel, 23, die daar dan ook al echt heel lang mee zitten. En die gewoon het soort van geen hoop meer hebben voor de toekomst. Dat het ooit nog kan veranderen, weet je wel. Dat het ooit nog kan omslaan. En daarom vind ik het ook wel mooi van jou, weet je wel. Dat het van, het heeft... Het heeft zo lang geduurd, of gewoon die tijd heeft het geduurd. Zeker. En nu ben ik er weer top mee. Maar ook die visuele cirkel van het kan ook weer terugkomen. Maar ik heb wel stappen geleerd om daar weer uit te komen.
Zeker. Ik moet eerlijk zeggen, mijn passie voor muziek is zo helend. Dat ten eerste. En ik heb... twee heel mooie steunpilaren, zoals ik in het begin van de podcast al zei. Die zijn er dag en nacht voor mij, omgekeerd ook trouwens. En daarbuiten heb ik ook ik heb ervaring in de hulpverlening, ervaring als jongeren, wat ik allemaal mee heb gemaakt. Daar heb ik tot een jaar en een half geleden ben ik zo beginnen denken van, wacht een keer, er zijn nog veel jongeren die het nog slechter hebben dan ik. Maar, hoe kan ik dat nu aanpakken? En toen ben ik beginnen nadenken en denk ik van... Godverdikken, ik weet wat ik moet doen. Ik moet ervaringsdeskundige worden.
Nice.
Maar ik vind dat je ergens een kader moet hebben, een opleiding moet gevolgd hebben, om toch een professioneel netwerk rond u om te bouwen. Wat ik nu heel mooi heb, trouwens. En die kleine stapjes, want je moet echt stapjesgewijs uit een depressie klimmen, dat heeft voor mij... De eerste stap was een ticket boeken, maar dat was nou groot, een drempel van, moet ik hier weer geld uitgeven? Ik bedoel...
Dan moet ik dat weer opzoeken en dan moet ik er weer naartoe gaan. En dan moet ik dat allemaal plannen, inderdaad. Dan
zeker.
Dan is alles te veel in zo'n mindset. Ja.
Dus in die zin heeft dat me wel heel hard geholpen. En kijk nu, ik pleit nu voor onze generatie, onze jongeren, zodat zij wel de mooie hulpverlening krijgen die ze nodig en moeten hebben. Daar pleit ik nu heel hard voor. Ook ben ik als ervaringsdeskundige heel hard op beleidsniveau aan het werken. En er is veel in beweging hier in België, dus dat is al heel positief. Maar het gaat te traag. Maar als je rekent dat gemiddeld hier in Vlaanderen het 17 jaar duurt voor iets dat in beweging te laten komen, is het heel lang. En ik denk dat onze nieuwe generatie niet 17 jaar gaat wachten tot ze hulp kunnen
Ja,
hebben.
iets
Dus
krijgen.
in die zin ben ik echt constant aan het drukken op dezelfde drukknop om dingen te veranderen. En ik vind het heel mooi, bijvoorbeeld bij RADAR, het jongerennetwerk, ben ik al zelfs vormingen gaan geven over ervaringsdeskundigheid. Hoe kunnen maatschappelijke assistenten van de politie als jeugdzorg een ervaringsdeskundige in hun werking integreren, bijvoorbeeld. Daarnaast.
Dus jij zet zeg maar op dat zij dat meer
Ja,
aanvragen.
veel meer aanvragen, ja. Anderzijds heb ik ook een mooie kansen gekregen in het Overkophuis, waarvoor Nederlanders recent zijn uitgenodigd. En het Overkophuis willen ook in Nederland laten bouwen.
En wat is dat voor huis?
Overkop is eigenlijk een soort jongerenhuis tussen de 12 en 25, waar je gewoon kunt binnenlopen. Je moet geen problemen hebben daarvoor. Maar je kunt daar gewoon genieten van de activiteiten. Er zijn veel muziekactiviteiten, budgetactiviteiten zijn er, ontspanningsactiviteiten, zeg maar. Het is echt een breed gamma eigenlijk, zeg maar. En ik ben van dag één in het Overkop mee als jongere opgebouwd tot wat het nu is. En als ik ben recent teruggegaan, want ja, ik ben 3 jaar te oud nu.
Helaas.
Helaas, dan word je afgeschreven, maar
Ja, dankjewel voor je hulp.
ja,
Je
nee,
bent nu te
ik ben
oud.
niet te oud, ja. Maar ik zat toen wel in een heel moeilijke periode. Toen zij zeiden van, hier stopt het binnen 4 maanden voor u. Want mijn verhuis en opnamen en zo. Maar ik heb mooie kansen gekregen. Ik heb daar mijn talenten leren ontdekken, als organisator bijvoorbeeld. Ik heb een mooi project kunnen lanceren voor studenten. Ik heb vloeistiften verkocht voor het Overkophuis. En op een week tijd hebben we met een aantal jongeren €1.200 opgebracht. Dus allee, ik heb meegedaan aan een Europees project bijvoorbeeld met jongeren. Ben blij dat ik die kansen heb gekregen. En ik heb nog contact met de Europese jongeren, wat echt nog leuk is. Dus daar heb ik mijn talenten leren ontdekken en die talenten ben ik nu echt aan het inzetten voor jongeren, de dag van vandaag.
Ja, echt mooi. En tegelijkertijd ben je dus ook bezig om juist die plek weer zo te verspreiden
Ja,
onder
ja.
jongeren, zodat
Klopt.
die daar ook weer dingen kunnen leren en
Zeker.
dat weer kunnen verspreiden.
Zeker.
Mooi.
En het mooiste van al. Er zijn hier in België 2 mooie beslissingen genomen van de regering. Enerzijds de conventie van psychologen. Ambulante psychologen hier in België zijn super duur. Dus wat hebben wij een beleidsplan opgemaakt? En tot 23 jaar zijn psychologen nu gratis. Dat is al een mooie stap.
Ja, dat is echt enorm.
En er komen ook 2 of 23 overkophuizen over heel Vlaanderen bij. Dus de begroting, we hebben middelen gekregen van de regering om overkophuizen in Vlaanderen ook op te bouwen. En via het overkop ben ik ook bijvoorbeeld terechtgekomen bij Cachet VZW. Ook een zeer mooie organisatie die doet beleidszorg, in de jeugdzorg vooral. Zo hebben we elke maand ook cachetavonden, waar we samen met jongeren rond de tafel komen en thema's bespreken over de jeugdhulp. En de bedoeling is dat we dat meenemen naar de minister van Welzijn en ook gaan ja, aan zijn oren bij manier van spreken trekken van sorry, maar hier is veel werk aan. Denk eerst van de plaats aan de centen, ook aan de jongeren de dag van vandaag. Maar wat wij gemist hebben, willen wij de jongeren kunnen bieden de dag van vandaag. En daar strijden we nu heel hard voor, dankzij Cachette. Dus,
nice.
Ja.
Ja. En ik ben dan ook benieuwd, en dan gaan we even een beetje terug naar je ervaringsdeskundige opleiding. Mm-hmm. Wat leer je daar? Hoe lang duurt dat? Wat vond je er zo mooi aan? Wat dacht je dat er nog verbeterd kon worden?
Ik moet zeggen, hier in België bestaat dat nog niet zo heel lang. Ik denk nu dat het negende jaar is dat de opleiding bezig is, maar dat is met selectieprocedures. Dus je moet eerst wordt je uitgenodigd voor een infosessie te volgen. Dat is een avond, zo een uur of twee, drie. Ik ga even...
even wachten, ja.
Ja. En dan moet je een motivatiebrief waarom en welke stappen dat je gezet hebt in je proces in een herstel en waar je, hoe dat je aan de slag gaat daarmee. En dan word je op een gesprek uitgenodigd, want er mogen maar 20 deelnemers per jaar deelnemen, wat heel weinig is. Als ze merken, ze hebben twee maanden geleden een nieuwe infosessie gegeven en er waren 180 kandidaten. Dus
wauw.
Dat je dus 20 deelnemers uitkiezen, dat is gigantisch.
Oh, wauw, ja.
En ik was erbij, dus om eigenlijk in september 23 te starten. De opleiding duurt een jaar. En we hebben elke maandag les. Elke maandag hebben wij les. De rest van de week zijn we vrij. In het jaar hebben wij een soort twee werkveldverkenningen. En er zijn twee dingen aan gekoppeld. Eén, je moet twee verschillende werkveldverkenningen hebben en je moet minstens 3 dagen het doen. Ik wou eerst in de begin van de opleiding stond ik nog niet zo ver als nu. Maar ik wou echt met jongeren werken. Nu pleit ik nog meer voor jongeren. Wou ik in de jeugdpsychiatrie terechtkomen, maar ik heb gemerkt dat daar een hele moeilijke barrière is om als een ervaringsdeskundige aan de slag te gaan, om een stage te doen.
Wat was die barrière die je zo ervaarde?
Ik heb bij twee jeugdpsychiatrieën hetzelfde antwoord gekregen. We zitten onderbemand, er is personeel uitgevallen en wij kunnen momenteel... wij verkiezen meer een verpleegkundige als stage dan een ervaringsdeskundige. Dus een beetje weggewimpeld, zeg maar. Dan ben ik beginnen nadenken een paar maanden later. En denk ik van, maar jongens, ik zit eigenlijk heel hard aan de bron. Waarom ga ik niet bij het jongerennetwerk van Oost-Vlaanderen? Een psychiatrie is lokaal. Waarom ga ik nu groter gaan? Waar ze naar mij luisteren, waar omdat ik de stem van de jongeren meedraag. Hè? En daar heb ik op beleidsniveau gewerkt voor jongeren. En ook tussen jongeren gestaan af en toe is. Omdat ik het nog altijd belangrijk vind dat je... ook al sta je op beleidsniveau, vind ik het heel belangrijk dat je nog feeling hebt met jongeren zelf. Wat er leeft, wat ze de noden hebben en zo. En daar heb ik als ervaringsdeskundige op een project gezeten om vroegdetectie te doen van middelenmisbruik en psychosegevoeligheid. En er werd heel mooi geluisterd naar mij. Ik had veel kritiek op bepaalde dingen. Dat ik denk van, maar jongens, ook bijvoorbeeld... als een jongere in crisisopname gaat, duurt dat 1 week. Hè? Maar als een jongere in crisis komt en je schotelt een formulier van gegevens voor en zijn of haar rechten, ja, een jongere boeit dat nu niet. Als jij net in crisis bent gekomen, dat je dat je weet wat je rechten zijn. Hè? Allee, je kunt dat overlopen, maar dat gaat weg, dat vervaagt. Tenzij, dat je, heb ik aangehaald van, je moet dat doen binnen de 2-3 dagen. De jongeren is dan wat meer afgekoeld en op bewustzijn er gekomen, snap je?
Ja, precies. En precies zulke veranderingen van... Ja.
Nice. Dus die veranderingen zijn er doorgekomen en ik vind dat heel mooi. Er werd heel mooi geluisterd trouwens ook. En door die stageplaats zijn er veel meer nieuwe deuren opengegaan. Op beleidsniveau, waardoor ik met ministers van wonen heb al samengezeten en zo, om dingen te willen veranderen en zo, en te kunnen veranderen. Maar mijn core business is nog altijd jonger, want waarom? Ik heb mijn verhaal net verteld. Ik heb nooit de hulp gekregen die ik wou. En de dag van vandaag zijn er veel meer organisaties, instellingen en dergelijke, leefgroepen en zo. Maar het is nog niet op punt. Er zitten nog gaten in het systeem. En wij als ervaringsdeskundigen zijn er net om proberen die gaten op te vullen. Zodat jongeren een heel mooi traject kunnen aflopen in de hulpverlening. En daar pleit ik zo hard voor. Dus ja, ik heb mijn stageperiode nu alle twee achter de rug. En je moet ook een portfolio indienen van minstens 30 pagina's. Maar ik zit er al over, ik zit er al 50. Dus ik moet echt beginnen beperken. En ook een presentatie van 20 minuten voor een jury dat je moet gaan doen in juni. En de lessen, ik vind sommige lessen heb ik wel redelijk kritiek op. Van mis ik bepaalde dingen heel hard. Ik weet bijvoorbeeld, we hebben lessen gekregen over groepen bijvoorbeeld. Maar ik heb instructeurcursus gevolgd bij een andere organisatie, dus ik weet hoe dat je groepen meetrekt, hoe dat je vormingen moogt en kunt geven, workshops kunnen in elkaar steken en zo. En ik mis heel hard van, wij zijn ervaringsdeskundigen, wij kunnen in groepsverband terechtkomen, maar hoe merken wij als een groep niet mee is, hoe kunnen we erop inspelen, zulke zaken, dat mis ik heel hard.
Yeah.
Wat ik wel heel mooi vind in de opleiding tot nu toe, is het les supervisie. En supervisie is dat elke student zijn eigen ervaring binnenbrengt. En in het begin, ik heb een muur rond mij heen gebouwd. Dus zo echt een heel stevige muur waar dat je niet door kunt. En ik merk nu dat de muur aan het afbrokkelen is en dat ik ze over de muur kan kijken. Zo. Wat eigenlijk wel fijn is om eindelijk een keer, na al die jaren...
Je voelt je veilig.
Maar ook zo, na al die jaren, is vrij te kunnen zijn. Een keer uzelf te kunnen tonen, want dat heb ik nooit kunnen doen. Dus ik vind het heel mooi daarin. Dus,
Nice. Ja, dus... want ik had inderdaad altijd de vraag, ervaringsdeskundige, daar moet je dan toch inderdaad ervaring hebben gehad. Maar dat is dus inderdaad ook zo. Want ik dacht ook gewoon dat mensen ervaringsdeskundige konden zijn zonder daadwerkelijk ervaring te hebben. Maar meer gewoon deskundig in, you know, waar ze het over hebben. Maar het is echt gebaseerd op je ervaring. Ja. En als ik het zo hoor, dan is het dan gaat het om allerlei ervaringen. Het is dus niet specifiek op jeugdzorg, zeg maar, gebaseerd. Nee, jouw opleiding, zeg maar.
Nee. Daar zijn jammer genoeg geen opleidingen voor. Er is wel een opleiding voor ervaringsdeskundigen in de armoede, is er een opleiding in de geestelijke gezondheidszorg, en dat is het. Maar geestelijke gezondheidszorg, allee, dat is heel breed natuurlijk. Is...
Ja, maar aan de andere kant ook alweer fijn. Ja. Want dan zit je ook alweer met een groep van 20 diverse studenten.
Zeker. En ik moet zeggen, sommige studenten... dus eigenlijk voor leeftijdstoegankelijk is het iedereen eigenlijk. Hè? Dus er zitten ook 60-plussers bijvoorbeeld in. Wat ook heel fijn is, ondanks die leeftijdsverschil. Maar ik zat met heel veel vragen over het alcoholmisbruik van mijn vader. Waarom greep hij naar de alcohol en niet naar beste vriendinnen bijvoorbeeld? Of waarom, wat was een trigger? Wat, hè? En door het groepsgebeuren, door sommige leeftijd, allee, sommige klasgenoten, heb ik daar wel ergens rust in mijn hoofd gekregen met antwoorden op mijn vragen. Wat ik ook uiteindelijk wel heel mooi vind. Om uiteindelijk alles aan plaats te kunnen geven en echt vol een bak naar de toekomst te gaan en pleiten voor betere jeugdhulp.
Nice. Ja, nou, mooi. Ik vind het echt mooi. We zitten nu op 52 minuten. Okay. Dus we moeten helaas wel gaan afronden.
Oh.
Ja. Voordat ik mijn laatste vragen stel, is er nog iets wat jij echt nog wilt toevoegen aan jouw verhaal, aan je ervaring?
Ik wil me echt misschien vooral richten nu momenteel naar onze jongere luisteraars. Als je met iets zit, zoek in eerste instantie een vertrouwenspersoon. Dat moet niet je ouders zijn, want ik weet hoe uit schaamte dat je naar je ouders of dat je geen contact meer kunt of wilt hebben met je ouders. Dat je je eerste signaal laat tonen, vind ik heel belangrijk. En dat je stapgewijs probeert te gaan. En niet begint te lopen, maar echt stapgewijs naar samen met de hulpverlening. In samenspraak, want dat vind ik een belangrijke. Je moet niet dingen doen dat je niet wil doen. En als je voor een keuze wordt gemaakt in de hulpverlening, moet je niet direct vandaag op morgen beslissen, maar moet je echt een paar dagen vragen van, ik heb er echt nu een paar dagen voor nodig om echt erover na te denken. En dat je pro en contra's naast elkaar ligt. En ik geloof in jullie heel hard. Dus ik strijd voor jullie dat jullie zo goede hulpverlening kunnen krijgen. En samen maken wij het stukje wereld mooier samen. Voilà.
Nice, mooi. En heb je ook meteen antwoord gegeven op een paar van mijn laatste vragen. Dus daarmee top. Dus ik moet ze even nu gaan herformuleren. Even denken. Ja, wat ik ook nog wel wil weten is, en dat heb ik eigenlijk ook wel een beetje gehoord. Je kijkt dus naar jouw verhaal, wat je net hebt verteld. Als je daarin iets kon veranderen, één persoon daarin kon plaatsen, wat zou jij dan hebben veranderd wat jou zou hebben geholpen?
Wat mij... dat is een moeilijke vraag. Wat ik heel hard denk... of eigenlijk, nee, ik weet het gewoon. Moesten er meer van de... zijn van het JAK... want ik wil niet zeggen dat ik heb ook met bepaalde hulpverlening totaal geen klik gehad. Dat botste soms. Maar als je een klik hebt met een persoon, vind je dat... ik heb dat bij van het JAK heel hard gehad. Maar dat was toen ik net 24, 23 was. En dat kwam veel te laat op die periode. Dus ze moeten... Allee, ik zou sowieso gezegd hebben... komt in mijn jongere jaren. want ik denk dat dat me meer baat zou hebben gehad als de psycholoog van toen destijds in het JAK. En ik merk ook, de dag van vandaag, hulpverleners, je hebt verschillende typekes hulpverleners. En naar de hulpverleners wil ik ook zeggen, als je jongeren voor je hebt, zorg in eerste instantie dat je het vertrouwen probeert te hebben voordat je verder opbouwt in gesprek. Want dat vind ik heel belangrijk en ik merk dat rond mij bij jongeren niet gebeurd wordt. Dus dat wil ik ook even kaderen van, kom hè. Jullie kunnen dat. Ik weet, de hulpverlening, jullie staan onder druk van bovenuit.
Enorme druk, ja.
Maar geef ook signaal. En niet alleen vanuit jullie belangen als hulpverleners, maar samen met jongeren. Altijd samenspraak doen. Daar pleit ik heel hard voor. Voilà.
Nice, mooi. En ja, wat fijn inderdaad dat die persoon voor jou... Ik ga die naam trouwens wel bliepen.
Ah, ja.
ja, dat zo nice was inderdaad. En ja, het zijn altijd, weet je wel, net die mensen die dan... Mm-hmm. toch je hart raken of ze gaan een stapje verder of ze doen eigenlijk gewoon helemaal niks. De klik is er gewoon. Dat zijn inderdaad de dingen die je blijft herinneren en die het meest verandering veroorzaken. Dus dat is heel mooi. En jij bent op weg en bezig al om datzelfde te doen. Dus daarvoor wil ik je ook echt enorm bedanken.
Dat is graag gedaan.
En ik vond het fijn om naar je verhaal te luisteren. Vind ik altijd wel interessant, weet je. Want ik kende jou 50 minuten geleden, ja, totaal eigenlijk niet. Alleen je naam. En dan weet ik nu wel weer wat meer over je. Dus ja, ik hoop dat we elkaar in de toekomst nog ergens tegenkomen.
Zeker. Ik heb trouwens nog een mooi ultieme droom. En ik hoop... als beleidmakers het horen van Nederland en België, hoop ik stiekem dat jullie mijn droom in vervulling laten gaan. In de zin van, ik zou graag met ervaringsdeskundigen over heel Europa willen samenkomen om na te denken van, waarom komt ervaringsdeskundigen... deskundigheid niet tot stand in bepaalde landen? Want in België staan ze heel... Ja, ze stappen nog traag. In Nederland staan ze veel mooier en verder in. En ik heb me laten vertellen dat in Noorwegen zelfs een hele school is van ervaringsdeskundigen. Dus, dus Europa, bel mij, call mij. ik wil het graag doen.
dan sluit ik de podcast af. En voor de luisteraars, tot de volgende keer.